Dag allemaal. Eén opmerking vooraf. Het is heel goed mogelijk dat ik bij jullie vragen oproep. En ik stel het buitengewoon op prijs dat je zo'n vraag dan op een briefje schrijft en hem mij gewoon een keer geeft. Dan steek ik hem in mijn zak. En dan probeer ik in de toespraken die ik hierna nog mag doen, op die vragen in te gaan. Goed. Je hoeft daar uiteraard je naam niet onder te zetten. Dus je kunt anoniem zijn, dus je kunt ook met een vraag komen. Ja, je moet het een beetje bij het onderwerp houden als het even kan. Maar met een vraag komen die al zo lang bij je leeft en waar je geen antwoord hebt gekregen. Voel je daar vrij in? Ik vind dat heel prettig om dat te doen. Ik wil even nog een ander voorvraagje was. Oh nee, ik zie hem al. Ik dacht dat Arjan weer naar zijn bed gegaan was, maar je zit helemaal achterin, zie ik. Buitengewoon bescheiden mens. Een relatie in de vrezen des Heren. Dat is eigenlijk een beetje waar we over na willen denken vanmorgen. En ik wil beginnen met deze opmerking. Jij kunt in deze tijd, met de vele echtscheidingen, in deze tijdgeest, een fantastisch huwelijk krijgen. Dan moet je je wel houden aan een paar dingen die ik daar vanmorgen over ga zeggen. En ik wil dat onderscheiden in drie dingen. Eén is, laat God de keuze van je partner bepalen. Anders begin je natuurlijk verkeerd, ik ga er zo op in. Eén, laat God de keuze van je partner bepalen. Twee, zoek je partner, want je hebt er natuurlijk zelf ook een aandeel in. Zoek je partner op de juiste plaats. 3. Leg een sterk fundament in je verkeringstijd. Die drie dingen. Eerst laat God de keuze van je partner bepalen. Ik kreeg een brief van een jonge vrouw, getrouwd, 2 kinderen. Die schreef, ik ben getrouwd, maar ik ben verliefd geworden op een andere man. En wat moet ik daar nou mee? Liefde voor mijn eigen man is weg. En ik ben gek op die ander geworden. Waarom moet ik nou boeten voor een leven lang, zo schreef ze net, waarom moet ik de rest van mijn leven boeten voor een verkeerde keus die ik gemaakt heb? Dat is natuurlijk onzin, ik heb er nogal hard aangepakt daarin. Maar ze heeft helemaal geen. Nu is ze bezig, als ze niet oppast, om een verkeerde keuze te maken. Maar ze was niet dronken toen ze trouwde. Ze wist wie ze koos. En dat betekent dat het heel belangrijk is om te leren die keuze over te laten aan God. Hij moet dat kunnen bepalen. En om dan toch meteen maar te gaan naar de fundamenten van het huwelijk. Die vind je in Genesis 2, is al een keer genoemd. Arjan heeft het erover gehad. Maar ik ga er ook even naartoe, omdat daar de basis gelegd wordt voor een huwelijk. En het is heel leuk, even zo die aanloop daarvan. Je leest in Genesis 1 6 keer dat God het goed vond. Hij had licht gemaakt, hij had de bomen en hij zag dat het goed was, 6 keer. En dan een keer nadat hij de mensen gemaakt was, dan staat er en zie het was zeer goed. 6 goed, 7e keer zeer goed. En dan komt dat wonderlijke woord dat God zegt, ik lees dat even met je, in hoofdstuk 2, vers 18. En de Heere God zeide, het is niet goed. Nou blijkt er iets te zijn wat niet goed is. En wat is dat? Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. God vindt het dus niet goed dat de mens alleen is. Nou moet ik daar meteen wat verzachtende omstandigheden in aanbrengen. Dus als ik zeg, je moet God de keuze van je partner laten bepalen, Dan zou het ook kunnen zijn dat God geen partner voor jou heeft. En dat moet je ook aan hem over durven laten. Dat is niet eenvoudig. Ik ken ze bij bosjes die de rest van hun leven gebukt gaan onder het feit dat er niemand om haar of om hem gekomen is. En toch denk ik dat God je ook daarin genade kan geven en dat God je helpen wil om vanaf het begin ook dat door hem te laten bepalen. Daarom ga ik even naar Paulus. Je weet, de Bijbel heeft een heleboel getrouwde mensen, maar ook een heleboel geweldige mensen in het Koninkrijk Gods die alleenstaand waren. Prachtige mensen. Elia, een van de grootste uit het Oude Testament. Een man die toen hij vlak voor wat wij noemen de dood stond. Een man die wist nu is het voorbij. Een man aan wie God toen in zijn omgeving de opdracht gaf. Haal de gouden koets van stal. En ga hem halen. Vurige wagens en paarden. Zo werd hij ten hemel gedragen. Een man kostbaar in Gods ogen. Alleenstaand. Ik heb veel gehad, ik heb die naam al vaker genoemd, veel gehad aan Corrie ten Boom. Zij was alleenstaand. Maar ze heeft meer kinderen gekregen dan welke moeder dan ook. Honderdduizenden. Dat belooft de Bijbel ook. Dat de eenzame meer kinderen zal krijgen dan de gehuwde. Dus er liggen voor die alleenstaande geweldige beloften. Martha, Maria, Lazarus, Johannes de Doper. Allemaal van die grote in het Koninkrijk Gods. En nu even eentje die wij natuurlijk ook van naam kennen. Paulus, hij schrijft als hij het over het huwelijk heeft in 1 Korinthe 7, vers 7. Ik zou wel willen, en dan heeft hij het over zijn alleen zijn. Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik, zegt hij. Dus als God in het begin zegt, het is niet goed dat de mens alleen zij, dan staat er ook in de Bijbel dat Paulus zegt, ik zou wel willen dat ze allemaal waren zoals ik. Het heeft een, ja, dat is natuurlijk, het is zowel het een als het ander. Hè? Maar alleen zijn heeft ook een geweldige bekoring. Dat legt hij ook uit. Dus hij zegt eerst, ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gaven. De een deze, de ander die. Het is een gave om alleen te zijn. Alleenstaand. Een gave die God mij onthouden heeft. Ik zou het niet kunnen. Niet getrouwd was, werd ik vandaag nog verliefd. Dat zit bij erin. Dat. God heeft mij die gave niet gegeven, Paulus wel. En hij omschrijft dat ook nog een keer, hoe kostbaar of dat is. Hij zegt in hetzelfde hoofdstuk, vers 32, ik wilde wel dat jullie zonder zorgen zouden zijn. Want wie niet getrouwd is, die wijdt zijn zorgen aan de zaak des Heren, hoe hij de Heren zal behagen. Die heeft zijn handen 100% vrij voor God en voor de zaak van God. Daarom zijn er zulke grote mannen in de Bijbel getekend die hun handen vrij hadden voor God en voor zijn zaak. En dat is wat hij zegt hier. Wie niet getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan de zaak des Heren, hoe hij de Heren zal behagen. Maar hij die getrouwd is, zegt Paulus, kan hij makkelijk zeggen, maar hij die getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan aardse zaken, hoe die zijn vrouw zal behagen en hij is verdeeld. Ja, ik ben heel wat tijd kwijt aan mijn vrouw. Ik zeg wel eens, het kost wat, maar dan heb je ook wat. Maar mijn vrouw is ook heel wat tijd kwijt aan mij, hoor. Waarschijnlijk veel meer. Ik zou er zo leuk niet uitzien als ik denk. Ik vind zelf dat ik er leuk uitzie. Jullie misschien helemaal niet. Maar als ik geen vrouw had, zou dat anders zijn. Voordat ik wegging vrijdagmiddag, hing dit netjes klaar. Met een overhemd erbij en sokken erbij en een sjaal erbij. Ik zou niet weten hoe ik dat allemaal rond zou moeten krijgen zonder Marianne. Dus als de Heere God zegt, het is niet goed dat de mens alleen zijn, laat ik ook deze kant sterk zien. Misschien heeft God voor sommigen van jullie de gave om alleen te zijn en je helemaal te kunnen wijden aan de zaak van de Heer. Dat is een gave, dat is een geschenk van God. En de moeite is natuurlijk om dat aan het begin van je leven open te leggen en te zeggen, Heere, ik ben bereid om de keuze aan u over te laten. Wel of geen partner, uw zaak. En als het dan een partner wordt, opnieuw, uw zaak. En dat meisje waarvan ik citeerde, ja, die zei, moet ik nou mijn leven lang boeten voor een verkeerde keus die ik gemaakt heb? Ze heeft geen verkeerde keus gemaakt. Ze dreigt nu een verkeerde keus te gaan maken. Maar voel je hoe belangrijk of het is? Ik heb de neiging om op heel veel zijpaadjes te gaan, maar ik doe het even niet. Maar toen ik verkering had, even ertussendoor, ik zal straks tegen Arjan zeggen wie die persoon was. Toen ik verkering had, kwam er een vriend van me naar me toe en die zei, meisje, wat jij hebt, dat past niet hoor bij jou. Dat moet je uitmaken. Inmiddels ben ik 52 jaar getrouwd en het gaat redelijk goed. Leuke dingen, maar dat heeft er niks mee te maken. Maar terug naar die eerste opmerking. Ben je bereid om het aan God over te laten of jij wel of niet een partner krijgt? Dat is de moeilijkste beslissing misschien wel in je leven. En aan God over te laten, welke partner wordt het dan? Betekent dat dat je dan passief bent? Nee, natuurlijk niet. Daarom mijn tweede opmerking. Op welke plaats zoek jij je partner? Plat gezegd, in de kerk of in de kroeg? Weer even eerst met het negatieve beginnen. Ik kreeg een brief van een meisje. Ik had hem mee willen nemen en voorlezen, maar toen realiseerde ik me dat dit op internet komt. En ik dacht, ja, dat is misschien zo privégevoelig dat ik het thuis gelaten heb. Maar zij schreef ongeveer zo. Toen ik 14 was, heb ik mijn hart aan de Heer Jezus gegeven. En ik ging trouw naar de kerk. Ik las trouw mijn Bijbel en ik was een gelukkig meisje. En toen ik 18 was, kreeg ik een baan en waren er collega's die op maandagochtend heel enthousiast kwamen vertellen hoe gezellig of het was en hoe mooi of het was in de disco op zaterdag. En dat deden ze zo vaak en met zoveel enthousiasme, schreef zij, dat ik dacht, ja, mis ik dan wat? Ik ben een gelukkig mens, maar mis ik dan misschien toch wat? En ze ging een keer mee en vond dat leuk daar. En ging nog een keer mee en de eerste keer dronk ze sudorance en de tweede keer dronk ze alcohol. En na verloop van tijd ging ze drugs gebruiken. En nog weer een tijdje verder ging ze met verschillende jongens naar bed. Totdat ze datzelfde meisje van 14 jaar, hoor, die haar hart aan de Heer Jezus gegeven had. Totdat bleek dat ze in verwachting was. En toen ging ze naar de gynaecoloog en toen bleek dat ze HIV besmet was. Toen heeft ze overwogen om abortus te laten plegen. Dat heeft ze niet gedaan. Het kind is gekomen, een meisje, en die was ook HIV besmet. En ze schreef, later heb ik geprobeerd om terug te gaan naar de Heer Jezus, maar het lijkt wel alsof ik die verhouding die ik met hem had niet meer terug kan vinden. En ik lijd zo vreselijk onder mijn dochtertje, want die is al zoveel keren in het ziekenhuis geweest. Die is zo zwak. En moet dat kind nou lijden onder dat wat ik gedaan heb? Kun je me alsjeblieft helpen? Wat was haar fout? Ze zocht een levenspartner op de verkeerde plek. Nu een verhaal uit de Bijbel, Simson. Richteren, hoofdstuk 16. We weten allemaal wie Simson is, sterke vent, een man in de dienst van de Heere God, maar wel toch ook met een soort leven, poei, waar wel wat op aan te merken valt. Ik lees hoofdstuk 16, vers 4, waar staat, daarna vatte Simson liefde op voor een vrouw in het dal Sorek, Delila genaamd. En de stadsvorsten der Filistijnen kwamen bij haar. Dus het was een Filistijnse vrouw. Simson zocht zijn vrouw op de verkeerde plek. Daar had hij niet moeten zijn. En net als bij dat meisje waarvan ik vertelde, pakte het ook bij Simson heel verkeerd uit. Ze kwamen bij haar en zeiden tot haar: tracht door overreding van hem te weten te komen waardoor zijn kracht zo groot is. En hoe wij hem kunnen, want er was een geweldige strijd tussen Israël en de Filistijnen, en hoe wij hem kunnen overmeesteren en binden om hem te bedwingen. Wij zullen u dan ieder 1100 zilverstukken geven. Toen zeide Lila tot Simson: vertel me toch waardoor je kracht zo groot is en waarmee jij gebonden zou moeten worden om je te bedwingen. En Simson zei tot haar: indien men mij bindt met 7 verse pezen die nog niet verdroogd zijn, dan zal ik machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. Toen brachten de stadsvorsten der Filistijnen haar 7 verse pezen die nog niet verdroogd waren en ze bond hem daarmee, terwijl zij in haar binnenvertrek in hindernis lagen. En toen riep ze: de Filistijnen over u, Simson. Maar hij verscheurde de pezen zoals een vlassnoer verscheurd wordt wanneer het vuur geroken heeft. En het werd niet bekend waarin zijn kracht lag. Zie je hier de strijd tussen een ongelovige en een gelovige, even zo ertussendoor. Als jij trouwt met een ongelovige, is de kans dat jij ook ongelovig wordt vele, vele, vele malen groter dan dat die ongelovige gelovig wordt. Als ik daar op de tafel ga staan en jij op de grond, dan is het voor jou veel gemakkelijker om mij van de tafel naar beneden te trekken dan voor mij om jou op de tafel te trekken. En als je een gelovige bent, het komt voor, hoor, dat een ongelovige tot geloof komt, gelukkig. Maar de praktijk bewijst dat het vele malen meer voorkomt dat die gelovige het na verloop van tijd opgeeft. Dat zie je ook hier. Daar gaat Simson, een man in de dienst van de Heere God, laat zich stuk maken door een vrouw. Delila zei tot Simson: zie, je hebt me bedrogen en me leugens verteld. Zeg me nu toch waarmee je gebonden zou worden. En hij zei tot haar: indien men mij stevig bindt met nieuwe touwen die nog niet gebruikt zijn, dan zal ik machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. Dat heb je, hè? Gelijk worden, dat is wat christenen altijd bedreigt. Je wil gelijk zijn aan ieder ander mens. Je wil niet buiten de groep vallen. En dat kan niet, want je bent niet gelijk aan ieder ander mens. Je moet bereid zijn om niet gelijk, juist niet gelijk te zijn aan ieder ander mens. Nou, daar gaat Simson. Daarop nam de Lila nieuwe touwen, bond hem daarmee en riep hem toe: de Filistijnen over u, Simson. Er lagen in het binnenvertrek mannen in hinderlaag, maar hij scheurde ze van zijn armen als een draad. De Lila zei tot Simson: tot nu toe heb je me bedrogen en me leugens verteld. Zeg me waarmee je gebonden kunt worden. Toen zei hij tot haar, en hier gaat hij al een stap verder en hier gaat hij al de mist in: als je de 7 haarvlechten, want hij was een Nazireër en zijn haar mocht niet geknipt worden. Daarin zat, was een van de tekenen van zijn geheim, van zijn verhouding met God. Als je de 7 haarvlechten van mijn hoofd met de schering van een weefgetouw samenweeft. En ze hechtte ze vast met een pin, waarna ze hem toeriep: de Filistijnen over u, Simson. Maar toen hij uit zijn slaap ontwaakte, rukte hij de weverspin en de schering los. Was Simson nou zo naïef? Zag hij nou echt niet dat het hem om zijn leven ging? Ik denk het wel. Maar ze was zo mooi. Ze was zo leuk. Ze was zo aantrekkelijk. Ze kon zo lief voor hem zijn. Ze betekende zoveel voor hem. Dat krijg je dan allemaal. En dan gaat hij. Ze zeiden tot hem: hoe kunt gij zeggen ik heb u lief, terwijl uw hart mij niet toebehoort? Dat is chantage, noemen ze dat. Dat heb je met jongens die tegen een meisje kunnen zeggen, als ze nog maar net verkering hebben: als je echt van me houdt, geef je helemaal. Dat is chantage. Ook hier zie je die chantage. Hoe kun je zeggen ik heb je lief, terwijl je hart mij niet toebehoort? Nu heb je me reeds 3 bedrogen en me niet verteld waardoor uw kracht zo groot is. En toen gebeurde het. Nadat ze dag aan dag bij hem met haar vragen was blijven aandringen en aanhouden, dat hij ongeduldig werd tot stervens toe en zijn hele hart voor haar blootlegde en haar zei: geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen, want van de moederschoot af ben ik een Nazireër Gods. Indien ik geschoren werd, zou mijn kracht van mij wijken en ik zou machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. Nou, en dan gebeurt het. Dan knipt ze zijn haren af En dan denkt hij dat hij de kracht nog heeft van vroeger. En dan wordt hij gevangen genomen door de Filistijnen. En zijn ogen worden uitgestoken. En dan moet hij de rest van zijn leven in de tempel de molensteen draaien. Gelukkig staat er, vanaf die dag begon zijn haar weer aan te groeien. En in zijn laatste daad heeft hij meer Filistijnen vernietigd dan voor in de rest van zijn leven. Maar toch, zie je hem gaan hier, een man. Staat in de Spreuken een tekst waar staat, een vreemde vrouw maakt jacht op een kostbaar leven. Een vreemde vrouw, jouw leven is zo kostbaar. Een vreemde vrouw maakt jacht op een kostbaar leven. En hier dus hoe kwam het? Omdat Simson een partner zocht op de verkeerde plaats. En ik hoop dat ik je dat nou een beetje benadrukt heb, jongens. Zoek een partner op de juiste plaats. En wat ik nou ga zeggen, klinkt dan toch een beetje aanmatigend. Maar ik zal proberen het zo netjes mogelijk te vertellen. Ik vond mijn partner, mijn Marian, in de kerk. Het was niet helemaal zo netjes als dat het nu klinkt hoor. Want ik ging 's middags naar de kerk. En dan gingen er niet veel mensen naartoe. En ik denk dat ik in die tijd, ik was 23, dat ik in die tijd nog 's middags ging. Ik denk het, omdat ik op zaterdagavond ging stappen. En dan zo laat thuis kwam dat ik de zondagochtenddienst altijd miste. En dan probeerde ik mijn geweten te sissen door 's middags te gaan. Ik denk dat het zo lag. Maar ik moet het dan maar Jan eens navragen of het inderdaad zo was. En in de kerk was Marjan. En die vertelde mij, die ging met haar oma mee. En die vertelde mij later, ja, ik ging omdat ik wist dat jij er was. Leuk, hè? Zal ik het nog bonter maken? Marjan was 12 en toen was ze al een beetje verliefd op me. Dat heb ik gelukkig niet geweten, anders was ik voor de kinderrechter terechtgekomen, denk ik. Maar toen was ze 16, ze zat in de kerk en ik was in de kerk collectant. Want ik wist, als je niet, kijk, als je de Heer Jezus in je leven niet hebt aangenomen, heb je er geen moeite mee om kroeg en kerk met elkaar te verenigen. Ik ging op zaterdag naar de kroeg en op zondagmiddag was ik collectant in de kerk. Ik had een heleboel baantjes bij ons in de kerk, onder andere collectant. Maar omdat er 's middags niet zoveel mensen waren, ging je niet met, zoals wij dat noemen, de korte zak collecteren. Maar met de lange zak, dat was aan zo'n steel, aan zo'n hengel van een 2,5 meter. En dan moest je door de rij heen en dat onder iemand zijn neus houden en dan deed hij daar zijn geld in. Ik nam altijd de wijk waar Marjan zat, want ik vond het een leuk gietje. En als ik dan bij haar kwam, daar zat zo'n kwast onder aan dat zakje, dan liet ik die kwast zo een keer of wat bungelen, zo boven de neus, tot geweldige ergernis van de ouderen die daarachter zaten. En zo begon het eigenlijk een beetje. Op een gegeven moment hadden wij, ik was voorzitter van een jongelingsvereniging, wij hadden een jaarfeest en dat deden we samen met de meisjes. Zij zat in het bestuur van de meisjes, ik was voorzitter van de jongens. Wij hadden een gezamenlijke vergadering om de dingen te bespreken. Wij hadden, ja, het is allemaal nostalgie hè, in onze tijd, in deze tijd. Wij hadden 2 toneelstukken, een ernstige voor de pauze en een vrolijke na de pauze. En ik verzorgde onder andere het decor wat op dat toneel neergezet moest worden. En ik had een mooie, grote, antieke, koperen emmer. En die wilde ik op het toneel zetten. Maar ik wilde dat die emmer gepoetst werd, want dat was nog nooit gebeurd. Dus ik vroeg aan de dames in die vergadering, dames, wie van jullie is bereid om voor mij een grote, koperen emmer te poetsen die ik op het toneel ga zetten? En er was een meisje die zei, kan je dat zelf niet? En er was een ander die zei, bekeer je wat aan je handen. En toen was het even stil. En toen klonk er een stem die zei, mag ik het voor je doen? Dat was Marjan. En het credo van Marjan is tot op deze dag, zal ik het voor je doen? Dat is mijn vrouw. Daardoor werd ik op dat moment, ja, dat was wat mij over de streep hielp. En kregen wij verkering. Ze was toen pas 16, ik 23. En nu een beeld uit de Bijbel, waarin je precies hetzelfde hebt. Waarin je ziet dat iemand er ontzettend op gebrand is om de vrouw, de partner te zoeken op de juiste plaats. En dan gaat het over Abraham. En dat lezen we in Genesis 24. Genesis 24, waar je dit leest, vers 1. Abraham nu was oud en hoog bejaard en de Heer had Abraham in alles gezegend. Even mooi, hè, zo ertussendoor. Ik zeg wel eens, als ik mijn getuigenis geef, dan zeg ik er vaak de zin bij: God heeft mij geweldig verwend. Vind ik heerlijk om dat te zeggen. God heeft mij geweldig verwend, tot op deze dag. Dat ik hier op mijn leeftijd nog spreken mag voor jullie, is dat geen verwennerij uit de hemel? Welke man van mijn leeftijd mag dat nog? Voor een groep zulke kostbare jonge mensen. God heeft mij geweldig verwend. Door de modder heen. Maar wel geweldig verwend. Dat lees je ook bij Abraham. Abraham nu was oud en hoog bejaard. En de Heere had Abraham in alles gezegend. En Abraham zei tot zijn knecht, de oudste in zijn huis, Eliezer waarschijnlijk, die alles wat hij had bestuurde: leg toch uw hand onder mijn heup, opdat ik u doe zweren bij de Heere, de God des hemels en der aarde, dat gij voor mijn zoon Isaac, had er nog maar één, dat weet je, want Ismaël moest die wegsturen, dat gij voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaanieten, heidenen waren dat, in wier midden ik woon. Maar gij zult naar mijn land en naar mijn maagdschap gaan om een vrouw te nemen voor mijn zoon Isaac. Zoek haar op de juiste plaats. En als je naar een verkeerde plaats gaat en je blijft daar hangen aan iemand, kijk maar naar Simpson, kijk maar naar dat meisje wat beschreef. Zoek je levenspartner op de juiste plek. Daarom is het ook heerlijk dat je hier bent natuurlijk. Dit is een plek. Ik weet niet of Arjan regels heeft, maar wij hebben heel veel jeugdkampen gemaakt. Jarenlang bijbelstudiekampen met jongeren van 16 tot 25. En we hadden een aantal regels, niet zoveel, maar het was een geweldige vrijheid en we hebben verschrikkelijk gelachen. Maar een van de regels die er was: je mag in die 2 weken niet verliefd worden. Wat je na die tijd doet, moet je zelf weten. Maar niet in die 2 weken. Gewoon omdat als Jan verliefd wordt op Annie, dan is toevallig Jaap ook net verliefd geworden op Annie. En Jaap zijn kamp is verpest. En Jannie en Annie horen niks meer van de bijbelstudies, want die zijn zo gecharmeerd van elkaar. Niet doen. Na die tijd ben je vrij, maar niet gedurende. Daar zijn tientallen prachtige huwelijken aangekomen. Want ze zochten hun partner op de juiste plaats. Dit mag best ook weer in alle bescheidenheid, niet met een paar dagen, niet denken. Maar toch, dit mag wel een beetje een plek wezen waar je gewoon om je heen kijkt. Dat is heel gezond. Beter hier dan in een kroeg of waar dan ook. En het is heerlijk als 2 jonge mensen elkaar vinden. Wij maken nu ook Israëlreizen even zo ertussendoor. Die leeftijd is wat ouder, dat is tot 40. Daar komen bijna geen stellen uit. Want als je 30 wordt, heb je zoveel bedenkingen dat je niet meer durft te trouwen. In veel gevallen niet altijd hoor. Maar 2 jaar geleden was er een jongen die de Heer toegewijd is. Hij zit bij jullie op de Bijbelschool. En een meisje, en ze zagen niks in elkaar. Ze hadden helemaal geen oog voor elkaar. En toen kwam de reunie en toen ontdekten ze elkaar ineens. Toen liepen ze samen, het was in Amsterdam. En ik liep erachter en ik dacht: Heer, dat zou fantastisch zijn als u die 2 bij elkaar voegt. En nu in september gaan ze trouwen. En ik mag spreken op de bruiloft. Mooie dingen, hè? Vind je niet? Zoek je partner op de juiste plaats. Daarom zegt Abraham met zoveel nadruk tegen zijn knecht: niet hier, niet bij de Kanaanieten. Ga naar mijn familie en haal daar een vrouw voor mijn zoon. En dan gaat die knecht op weg. En een paar opmerkingen nog even daarover. Dan staat er dat hij bij een stad komt. En dan staat er in vers 11. Hij liet de kamelen neerknielen buiten de stad bij een waterput tegen de avond. De tijd dat de vrouwen uitgaan om te putten. Toen zei hij: Heere, God van mijn heer Abraham. Ook dat vind ik zo mooi, hè? Dat gesprek. Met boven. Gewoon in de praktijk van het leven. En moet je eens kijken hoe simpel of deze man bidt. Hij zegt: Heere, God van mijn Heer, dat is ook mooi. God van mijn Heer Abraham, zo kent hij God. Dat is de God van mijn Heer Abraham. En daar is hij zo trots op, zowel op God als op Abraham. Heere, God van mijn Heer Abraham, laat mij toch heden slagen en bewijs genade aan mijn Heer Abraham. Ik sta hier bij de waterbron, alsof God dat niet wist. Maar is ook een goede les in jouw gebedsleven. Je denkt zo vaak, dat hoef ik niet te zeggen, want dat weet hij toch wel. Jawel, God weet alles, maar je moet het wel zeggen. Ik zeg dat ook vaak met zonde. Mensen zeggen zo gemakkelijk aan het eind van de dag, Heer, wilt u me alle zonden vergeven die ik vandaag gedaan heb? Dan zeg ik, ja, dat is makkelijk. Maar je moet wel even zeggen tegen de hemel wat het was. Dan gaan die zonden ook zwaarder tellen voor je. Dan wordt het concreet. En dat zie je bij deze man. Heer, ik sta hier bij de waterbron en de dochters van de mannen der stad gaan uit om water te putten. Laat het nu zo zijn dat het meisje tot wie ik zeg, neig toch uw kruik opdat ik drinken en dat zegt drink en ook uw kamelen zal ik drinken, dat gij haar hebt bestemd voor uw knecht Isaac. Dan zal ik daaraan weten dat gij genade bewezen hebt aan mijn Heer. Hij was nog niet uitgesproken of zie je Rebecca, die geboren was aan Betuel, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham, kwam naar buiten met haar kruik op haar schouder. En het meisje was zeer schoon van uiterlijk, een maagd met wie geen man gemeenschap had gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde de kruik en kwam naar boven. Toen liep de knecht haar tegemoet en zei, laat me toch een weinig water drinken uit uw kruik. Daarop zei ze, drink mijn heer. En ze liet haar kruik snel op haar hand neerglijden en gaf hem te drinken. Toen ze hem genoeg had laten drinken, zei ze, ik zal ook voor uw kamelen putten, totdat ze genoeg gedronken hebben. En dan weet hij dat hij de goeie heeft. Zoals ik achteraf wist dat ik de goeie had, die zei, zal ik het voor je doen? Met die koperen emmer. Ik het voor je doen. En wat is het waardevol om op de juiste plek je partner te zoeken. En ik hoop dat God je daarin genade geeft. Mijn derde opmerking is, leg een goed fundament. Daarvoor is verkering bedoeld. Verkering mag een aantal jaren duren. 2, 3, 4, 5, 6, dat vul je zelf in. Dat hangt van een heleboel omstandigheden af. En verkering mag uitgaan. Dat is niet zo bemoedigend wat ik zeg, maar daar is verkering voor. Verkering is toch een verkenningsterrein om te zoeken, passen wij echt bij elkaar? Is dit de jongen met wie ik een leven lang, totdat de dood ons scheidt, verder wil? Is dit een jongen waarvan ik wil dat hij de vader van mijn kinderen wordt? Is dit een meisje op wie ik mijn leven lang niet uitgekeken zal raken? Op wie ik na 50 jaar nog net zo verliefd ben als dat ik het nu ben? Dat zijn de vragen die je stellen moet. En wat is dan het doel van verkering? Ik wil dit in één woord samenvatten. Eenwording. We kennen dat woord uit Europa, de eenwording van Europa. Je weet hoe we daar tobben om er één van te maken. Je verkeringstijd is bedoeld om een fundament onder een eventueel komend huwelijk te leggen. En een van de dingen die daarin belangrijk zijn, is dat je één wordt. En ik wil dat ook weer illustreren vanuit die basisgegevens van dat eerste huwelijk in de Bijbel, waar God gezegd heeft, het is niet goed dat de mens alleen zei, ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Laat die keuze aan God over. En dan, dat wil ik nog even benadrukken, door vers 22 er staat, en de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot een mens. Toen zei de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente, ik kom daar nog op terug, omdat ze uit de man genomen. Daarom zal even kijken hoor, dit vers wilde ik hebben, vers 22. En God bracht haar tot de mens. God bracht haar. Ik ga natuurlijk simpel zeggen, ja, er was weinig andere keus in die tijd, dat ben ik met je eens. Maar de nadruk op God bracht haar. Laat God je levenspartner brengen. God. En als ik zeg dat verkering bedoeld is voor eenwording, dan wil ik dat vanuit dat gedeelte met je lezen. Want God begon met één mens. En dan staat er dit, vers 21. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij één van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. Daar hebben wij het spreekwoord vandaan, het is de rib uit je lijf, tot een vrouw en hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. God begon met één. Vroeger gebruikte ik dat voorbeeld vaak en dan zei mijn kinderen als ze op de eerste rij zaten, kijk, daar komt pap weer met zijn vingertje. God begon met één. God begon niet met Adam en Eva. God begon met Adam. Eén. Hij had dat natuurlijk heel anders kunnen doen. Hij had Adam en Eva kunnen scheppen. En bij elkaar kunnen brengen. Maar God heeft er behoefte aan om het diepe geheim van een huwelijk aan ze duidelijk te maken. Daarom schiep hij alleen Adam. En toen, dan legt hij op Adam een diepe slaap en hij haalt een rib uit zijn lijf en van die rib bouwt hij de vrouw en dan heeft hij er twee. En wat is het eerste wat God doet? Hij bracht haar tot hem en zegt, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en die twee zullen tot één zijn. Dat is het grote geheim van een huwelijk. Eenheid, eenwording. Daarom al die conflicten waarin man en vrouw tegenover elkaar staan, die hebben niet begrepen wat het diepe geheim van een huwelijk is. Je wordt één. Verlies je dan je persoonlijkheid? Nee, om de drommel niet. Je blijft wie je bent. Ja, we moeten elkaar soms wat dingetjes afleren. Maar niet al te veel. Vrouwen denken dat ze dat heel goed kunnen. Een vrouw die neemt zomaar verkering en gaat trouwen met een alcoholist. In de waan dat ze denkt, als wij helemaal getrouwd zijn, leer ik hem dat wel af. Ja, zo zitten mannen en vrouwen. Een man die kijkt naar een meisje en die zegt, oh, dat ziet er leuk uit aan de buitenkant. Dan heeft hij het ongeveer gehad, dan is hij er wel uit. Een meisje kiest een man met het oog op, wat kan ik allemaal nog aan hem veranderen? En het lukt niet hoor. En je moet het ook niet willen. Je trouwt met de man en je weet dit is hem. En misschien mag je in de marge, lukt het je nog wel om wat te veranderen. Maar dit is hem, daar viel jij op. Ook al die grote verschillen, daarom staat er in de Statenvertaling. Het is de tegenovergestelde. Die ander is zo anders. Mijn vrouw is zo anders dan ik. Dat bekoorde mij, dat bekoorde haar. En als je veel van elkaar houdt, vult dat elkaar geweldig aan. Als de liefde weg hebt, wordt het moeilijk. Dan ga je je vreselijk irriteren aan die eigenschappen die ander heeft en die jij niet hebt. Maar zo heeft God het bedoeld. Eén. Er was er één, er wordt er één uitgehaald en die wordt teruggebracht. En het grote geheim van een huwelijk is één. Daarom heeft een jongen, even terug naar de verkeringstijd, er net zoveel belang bij dat het met zijn meisje goed gaat als met hem. Want zij is een stuk van jezelf. Daarom heeft een meisje er net zoveel belang bij dat het met haar vriend goed gaat dan met haarzelf. Als je dat niet beoefent, kom je niet tot een goed fundament. We komen morgen nog, denk ik, even bij Efeze, waar staat, wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Dat is wat Adam zegt. Hij ziet er komen en zegt, joh, dat ben ik zelf. Dat is been van mijn gebeente, dat is vlees van mijn vlees. En dan wordt het niet zo moeilijk, dan ga je ook niet tegenover elkaar staan om elkaar te bevechten. Maar dan ga je leren, die ander is voor mij minstens zo kostbaar als dat ik zelf ben. En dat leer je van twee kanten. Omdat je één, je hebt een absoluut gemeenschappelijk belang, zonder dat je je eigen identiteit verliest. Je moet je niet zo door je partner laten kneeën en mangelen dat je niet meer bent wie je bent. Gewoon een eigenaardigheid even van mezelf. Ik kan niet koken. Ik heb nog nooit gekookt. En zolang Marjan leeft, zal ik nooit koken. We hebben er wel eens mot over gehad. Maar dat is aardig bijgelegd. Ik zeg dan tegen haar, joh, ik heb daar geen antenne voor. Het interesseert me niks. Eten interesseert me sowieso niet zoveel. Ik vind het heerlijk hoor, maar niet zo erg veel. Als jij 20 minuten voor het fornuis staat, heb je een heerlijke maaltijd. Als ik er 2 uur voor sta, is het nog niet om te eten. Moet ik dan gaan koken? Dat is juist een moderne trend. Huismannen en de man moet net zo goed. En de man die... Oh jongen, ik heb wat over me heen gekregen bij collega's van de EO. Maar ik doe het niet. Ja, wat is dat nou? Ik weet het niet. Mag ik mezelf zijn daarin? Het zit niet in me, ik heb het niet. Marjan vindt het prachtig, die doet het, die weet... Ja, Joost Henk. Die doet het met grote liefde. Dat bedoel ik, met, je wordt één, maar je blijft ook jezelf. Dat is het prachtige van die ontwikkeling. God heeft er van jou maar één gemaakt. En je moet je niet, of je nou een jongen of een meisje bent, je moet je niet laten kneden tot iets wat je eigenlijk niet bent. Dat is één van de gevaren van onze tijd. Door de emancipatie is de man op een plek terechtgekomen. En door de rolverdelingen, je hebt nu 2 verdieners natuurlijk, is de man op een plek terechtgekomen waarvan hij eigenlijk niet zo goed meer weet hoe hij zijn rol vervullen moet. En je moet leren jezelf te zijn. En tot een geweldige eenheid te komen. Ik wil 3 dingen noemen die meewerken daaraan. Waar je voor moet knokken. En het eerste, en ik vind dat het belangrijkste is, praten. Je moet in je verkeringstijd leren om met elkaar te praten. Het is belangrijk dat je van tijd tot tijd met jouw partner in een gezelschap bent en eens een keer ergens naartoe gaat. Maar daar moet tegenover staan dat je regelmatig samen bent. En als je samen bent, dan ga je praten. Je kunt elkaar, als ik hier sta en ik hou mijn mond, komt niemand erachter hoe ik in elkaar zit. En als jij een partner hebt en je praat niet, leer je elkaar niet kennen. Daarom zijn natuurlijk ook die verkeringen die uit een disco vandaan komen, waarin we alleen maar met een hoop herrie en met een groep en met een lichaam bezig zijn, die zijn bijna gedoemd om te stranden. Want je hebt nooit een fundament gelegd. En als je geen fundament legt, dan kun je daar straks wel gaan trouwen en er een gebouw op gaan zetten. Maar de kansen dat dat slaagt zijn heel erg klein. Praten. Waarover? Over alles. Je partner moet je kameraad zijn. Met wie je over alles kan praten. Over van welk soort interieur hou jij? Nou, zegt zij, ik ben gek op, noem maar wat, op antiek. Hij, oh ja, geef mij maar IKEA. Nou, dat kun je heel goed combineren. Antiek en IKEA doen het heel leuk bij elkaar. Maar je moet het wel weten. Je moet, en er zijn tientallen leuke onderwerpen om met elkaar over te praten. Hoeveel kinderen zou jij willen als ze er komen? Leuk toch om over te praten? Vaak zegt zij dan ook, ik weet niet of ik kinderen kan krijgen. De meeste meisjes denken dat. Mijn vrouw dacht dat ook. Dat viel achteraf gelukkig allemaal mee. Maar praten. En onze tijd, lieve mensen, ik ga er niet te veel over zeggen, want ik moet leren om in deze tijd, onder deze tijdgeest, positief te zijn. Maar jij wordt zo afgeleid. Ik zie het in een restaurant, er komt een echtpaartje binnen. En ik heb nou mijn brillenkoker niet hier, anders zou ik het illustreren. Zij haalt dat ding tevoorschijn en zit te schuiven. En hij haalt hem tevoorschijn en zit te schuiven. En nu en dan zeggen ze even tegen elkaar wat ze zien op dat ding. En dat is het. Mijn kleinkinderen bij mij in huis zitten. Ze gaan met dat ding zitten. Zeg ik, weg jongens. Straks als je de deur uit bent, ga je weer met van niet hier. Nou ga je met opie praten. Ik zeg ook wel eens met vreemden. Zit ik in een trein of zoiets. En dan zit er een jong iemand tegenover met dat rodding. Ik zeg, leg hem nou eens weg. Vraag eens wie ik ben. En of ik getrouwd ben. En of ik kinderen heb. En waar ik woon. En wat ik doe. Toch? Tegenwoordig, jongen, ik ga niet veel met de trein, maar het is net of je in een soort telefooncentrale zit. Voel je de vervreemding, maar voel je dat ook in verkeringstijd? En we halen zoveel informatie op ons af, dat er, vanmorgen werd het in dat boek al even over die vrienden gezegd, dat er in ons leven ook bijna geen ruimte meer is voor diepgang. Want het ene stapelt zich op het ander. Als jij straks weer, en ik zie dat voortdurend om me heen, je gaat straks de zaal uit en je pakt dat ding weer en je bent na 10 minuten vergeten wat ik gezegd heb. Tenzij jij leert om alleen of met je partner een end te gaan wandelen, wat ook al geadviseerd is. Hij zegt, Heere God, dat sprak mij wel aan. Is dat voor mij? Wilt u daar wat mee? Dan word je wat God met je voor heeft. En onze tijd is zo bedreigend. Je wordt zo volgepompt met informatie, dat er zo weinig meer is wat landt. Ik sprak pas voor studenten en dan zie je het in hun ogen. Dan denk ik, ja, je kijkt naar me, maar je bent niet bij de les. Je pikt het niet op, want je bent alweer bezig met wat je straks gaat doen als ik aangepraat ben. En wij zeggen in onze tijd, wij hebben in onze kerken behoefte aan diepgang. Ik zeg dan, wie heeft er nog ruimte voor diepgang? Voel je een beetje de nood? Nou weer terug naar die verkering, praten. Waarover? Over alles. En als je over onbenullige dingen praat, merk je dat je vanzelf komt op dingen die de moeite waard zijn om over te praten. Dan ga je ook over God praten, met elkaar. Een ander punt wat ik noemen wil, dus nogmaals, maar kijk, dat moet je beoefenen. Je moet samen gaan wandelen. Ja, je moet, ik vind dat wel. Als je een fundament moet leggen, dan gebruik ik toch maar het woord moeten. Want het is voor je hele verdere leven bepalend, lieve mensen. En zonder een goed fundament wordt het zo moeizaam straks. Want straks komt er veel meer op je af, in allerlei opzichten. En als je het niet leert in je verkering, daarom zeg ik samen wandelen. Samen wandelen. Dat is, je kan wel niet die vent oud is, zeg. Dat is uit de tijd, in onze tijd, samen wandelen. Ja, je hoeft niet. Maar je huwelijk staat op het spel. Ja, laat ik niet over mijn verkeringstijd, want het wordt het zo albollig. Samen fietsen. Hier, ik word gewoon huigelachen uit die hoek. Samen fietsen. Ja. Je moet daarvan, van al die dingen trouwens, de smaak te pakken krijgen. Samen fietsen is fantastisch. Ja, lekker in een restaurantje, een kop koffie met een appelpuntje en dan ga je weer verder. Dat zijn toch verschrikkelijk leuke dingen. Je hebt een dijk van een dag als je samen een dag gaat fietsen. Tweede Pinksterdag, tweede Paasdag. Maar nogmaals, je hoeft niet van mij. Maar ik wil je wel die dingen aandragen waardoor je een goed fundament kunt leggen om straks je huwelijk te gaan openen. Ook een gekke uitdrukking die wij hebben als wij naar het stadhuis gaan of naar de kerk zeggen we gaan een huwelijk sluiten. Dat is een verkeerde uitdrukking, daar gaat dan een huwelijk openen. Nadat je in je verkeringstijd een goed fundament hebt gelegd en elkaar hebt leren kennen. Daarom is het tweede, als ik het heb over praten, openheid. Jij, jongen, moet aan je meisje vertellen, als je denkt dat dit een serieuze huwelijkspartner wordt, wat jij allemaal hebt uitgevreten voordat je met haar verkering kreeg. Dat is lang niet altijd even leuk. Maar je kunt niet tot een eenheid komen als er iets tussen zit. En jij, meisje, moet aan je partner gaan vertellen wat jouw verleden geweest is. Ook met die schandelijke dingen die erbij waren. Onder tranen misschien. En dan ga je zien wat je waard bent voor elkaar. Of die ander dat aan kan. En of die van je blijft houden ondanks wat je nou verteld hebt. Want je kunt niet tot een eenheid komen als je dingen verbergt. En open zijn naar elkaar en zien dat je partner daar goed mee omgaat, is een geweldige stimulans om dichter bij elkaar te komen. Schat, wil je me vergeven? Als ik het over kon doen, deed ik het misschien anders, maar ik kan het niet overdoen. Maar ik wil wel dat je het weet. Dan ga je wat bouwen. Dan zie je hoe eerlijk die ander is. En dat je partner van je houdt, ondanks die verhalen. Dat kan. Ook als je getrouwd bent, heb je dat ook. Openheid is in een huwelijk een belangrijk, hele belangrijke zaak. Ook als er dingen te beleiden zijn die niet zo leuk zijn om te moeten beleiden. Openheid, gooi het open. Tenzij je, als je getrouwd bent, een partner hebt die psychisch zo zwak is dat je denkt, nou, die gaat er aan onderdoor als ik dat ga vertellen, dan moet je het misschien overwegen. Maar voor je verkeringstijd geldt dat niet, denk ik. Want dan kun je, dan een verkering mag uitgaan. Nog even iets, gebed. Leer om samen te bidden. En daar moet je nou weer niet zo'n must van maken van, oh, als wij dat niet doen. Maar het is zo'n hulp. Vanavond ga ik het hebben over seksualiteit. Je zult maar samen in omstandigheden zitten waarin je in een hele moeilijke positie komt. En wat je ondergang kan worden als je niet oppast. Wat is het dan heerlijk als een van de twee kan zeggen, zullen we samen bidden? En die ander die denkt dan, nou, daar zat ik bepaald niet op te wachten op dit moment. Maar je doet het. Je bidt samen. Je zegt, Heere God, we staan hier bij de waterbron. Weet je nog wat we daarnet lazen? U ziet ons, u kent de omstandigheden. En we willen graag de rechte weg gaan, maar het is verrekte moeilijk, Heer. Dan komen we bij u, als de bron van het leven. En u kunt ons op dit moment kracht geven om uw weg te gaan. Samen bidden. Wat is het heerlijk als je een partner hebt die samen kan bidden. En doe daar niet zo moeilijk over. Maak ook je gebed niet zo ingewikkeld. Dat doet hij ook niet, Heer. Ik sta hier bij de waterbron. Ja, dat weten ze boven ook. Maar dat is het leuke juist. Het simpele, die omgang met God. Daarom, en dat is mijn slotopmerking, want ik ben aan mijn tijd. Daarom, jongens, dat fundament is wezenlijk voor je latere periode. En ik heb die drie dingen even benadrukt. Praten, met wandelen, fietsen, alles wat erbij hoort. Openheid naar elkaar, beleiden en gebed met elkaar. Leer dat, stuntelig. Je zei misschien, ja, ik heb nog nooit gebeden waar een ander bij was. Mijn leermeester zei vroeger, doe je nooit iets wat je nog nooit gedaan hebt? Het mag toch altijd de eerste keer zijn, dus doe dat. En als je dat leert, en laat ik daar maar bij blijven hangen bij dat bidden, dan merk je dat God in staat is om je daarin te leiden. Weet je, een drievoudig koord, zegt de Bijbel. Dat wordt niet zo licht verbroken. Dus niet twee die met elkaar trouwen, maar een drievoudig koord. De derde die daarbij is. En in bepaalde... Wordt dat jullie trouwtekst? Want je geeft hem een stomp. Of heb ik het verkeerd? Ik hoor het wel. God bij de dingen betrekken. Als Marjan en ik, daar eindig ik mee, als Marjan en ik een conflictje hadden, dan zei Marjan vaak tegen mij, toen we getrouwd waren uiteraard, dan zei Marjan vaak tegen mij, zou je niet eens een uurtje naar je kamer gaan? En omdat ik ongeveer bijna alles doe wat Marjan zegt, ging ik dan. En dan kwam ik met opgestoken vaan in mijn kamer en dan ging ik achter mijn bureau zitten en dan zei ik, Heere God, hoe dit ook ligt, maar het is deze keer wel haar schuld. Dat bent u met me eens, denk ik, hè? Want zij, en dan ga je die dingen uitleggen, en God zegt dan natuurlijk niks. Dus ja, dan moet je stil worden, dan moet je zwijgen. Dan heb je de Bijbel misschien voor je liggen. En dan lees je misschien een bepaalde tekst, misschien ook niet. Maar dan laat God, als je stil wordt voor zijn aangezicht, niet zien waar Marjan schuldig was, maar waar ik schuldig ben. Dat is weer zo'n geheim van een huwelijk. Het is zo onzinnig dat we tegenover elkaar gaan staan om te zoeken waar de schuld bij die ander zit. Je moet zoeken waar de schuld bij jou zit. Dat is het probleem. Niet de schuld bij die ander is het probleem. De schuld bij jezelf is het probleem. En bijna altijd laat God je dan zien waar je zelf te mist in ging. En dan ga ik na een uur ga ik terug naar Marjan en zeg ik, lieve schat, wil je me vergeven dat ik dit zei, dat ik dat deed, hoe dan ook. En in de meeste gevallen zei zij dan ook, wil je mij ook vergeven? Niet altijd. Dat is lastig. Het hoeft ook niet. Het ging om mijn schuld. Ik moet niet opnieuw gaan zitten vorsen waar haar schuld zit. Mijn schuld. En dan meestal vraagt zij dan ook vergeving. En dan vind je elkaar terug en dan is het mooier als dat het voor die tijd was. Want dat geldt natuurlijk niet alleen voor je verkeringstijd, dat geldt ook je hele huwelijk. En ik vind het fantastisch als mensen trouwen. Maar als ik ze zie op die trouwdag met allemaal rozengeur en maneschijn, dan maak ik me ook soms zorgen. Dan denk ik, jongens, kijk wel uit, want het is wel levenslang. De eerste dag, die loopt wel. Maar levenslang met die ene. Poeh. Dat is een eind. Ja, niet als je van elkaar houdt. Maar het hoeft maar een beetje tussen je vingers door te glippen. En het is een eindeloos eind. Daarom is dat fundament zo belangrijk. En misschien moet ik dat even lezen. De Heer Jezus gebruikt het in een ander verband. Maar ik eindig daar toch maar even mee. Matthäus 7. Dat is het einde van de bergrede. En dus ik haal het een tikkeltje uit zijn verband nu. Maar dat mag denk ik wel van boven voor deze keer. Ik lees hoofdstuk 7, vers 24, waar staat: en ieder nu die deze mijn woorden hoort, ook deze woorden die ik vanmorgen gezegd heb, en ze doet. Kijk, als je aan het eind van de rit straks zegt, oh, wat een leuke toespraak. Ja, dan heb ik voor niks gesproken. Je moet het gaan doen. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal lijken op een verstandig man, verstandige vrouw, die zijn huis bouwde op de rots. Je weet, die rots is Jezus. En bij hem komen om hem advies te vragen en zijn raad op te volgen is zo'n zegen. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. En het viel niet in, want het was op de rots gebouwd. Jouw verkeringstijd is dat te leren. Een fundament wat op die rots gebouwd is. En dan eindig ik waarmee ik begon. Ik weet zeker dat in deze tijd met zoveel echtscheidingen, met zo'n nare, moeizame tijdgeest, jij een fantastisch huwelijk kan krijgen. Zullen we ongelukkig stil zijn? Vader, het is toch adembenemend als we zien dat als u twee mensen hebt, dat het eerste wat u doet, dat u ze bij elkaar brengt. En die twee zullen tot één zijn. En wat is het een heerlijke training in ons leven om met die levenspartner waarvan we de keuze aan u hebben overgelaten en die we gezocht hebben op de juiste plek, om dan te leren, Heer, samen één te zijn. De eenwording van twee personen die toch ook zichzelf blijven. Omdat dat nou net zo leuk is. Omdat die ander nou net daarom je koos. Heer, dat is een hemels spel. Daar wordt in de hemel om geglimlacht, denk ik. Als u twee jonge mensen ziet die elkaar vinden en die weg willen gaan en in hun verkeringstijd met vallen en opstaan dat fundament willen leggen voor een komend huwelijk, dan vertrouwen, Heer, dat dat huwelijk daardoor, ook daarin zal de nodige strijd zijn, maar dat het huwelijk fantastisch kan worden, omdat het in uw handen is. Dank u wel. Amen. Je weet het, hè, van die vragen.